Gemeente, de prediking is uit Hebreeën 11 en we lezen Hebreeën 11 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Hebreeën 11, de verzen 1 tot en met 16 willen wij lezen. Hebreeën 11, te beginnen bij het eerste vers waar Gods heilig en dierbaar woord luidt. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid alzo, dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zovele in menigte geboren als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weer te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hunner om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 11 en daarvan nader het 10e vers. Hebreeën 11 vers 10, onze tekst luidt, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Boven de preek heb ik gezet, Gods belofte wordt blijde waarheid. En dan bemerken we daarvan een drietal zaken. Ten eerste, de reis daarheen, naar die stad waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is. Dat is naar aanleiding van vers 13. Ten tweede bemerken we het verlangen naar deze stad, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Dat is naar aanleiding van het eerste gedeelte van vers 16. En tenslotte bemerken we de beloning die in deze stad, waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is, wordt ontvangen. Dat is naar aanleiding van het laatste gedeelte van vers 16. Gods belofte wordt blijde waarheid. De reis daarheen, het verlangen daarnaar en de beloning daarin. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de vermaning om te volharden in het geloof, dat is wel een centrale betekenis van de Hebreeënbrief. Maar daarmee is zij nog niet het hart van de brief. Dat is veel meer de verkondiging van Christus in zijn ambt als hoge priester en zijn offer. En hiermee zijn we direct aangeland bij het probleem waarvan de lezers van deze Hebreeënbrief mee worstelden. De apostel die schrijft aan christenen die tot geloof zijn gekomen, dat de Heere Jezus de Zoon van God is en dat zijn komst daarmee het laatste van de dagen is aangebroken, lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 1 van deze brief. In dit geloof hebben zij het beloofde heil ontvangen. En jonge vrienden, toch verandert er niets aan hun situatie. Voor de lezers van deze brief is het daarom ook een verbijsterende zaak. Het beloofde heil blijft uit. En in plaats daarvan ontvangen zij vervolging en verdrukking. En dan dreigt het gevaar dat deze jonge christenen terugvallen in het oude heidendom. En daarom roept de apostel hen op om te volharden in het geloof. De apostel die is ervan overtuigd dat het geloof zich vooral in de gedaante van de hoop vertoont. Hoop die zich tegen al het zichtbare in uitsluitend op de goddelijke belofte baseert. En daaraan ook verwachting voor de toekomst van God ontleent. En Gods kind is in volharding bij deze hoop dan ook niet alleen noodzakelijk. Geloof en hoop, dat zijn twee onafscheidelijke zaken van elkaar. Dat is noodzakelijk. Maar veel meer is het voor Gods kind heilsnoodzakelijk. En als de apostel spreekt in deze brief van geloof, dan is daar in eerste instantie de daad van het geloven bedoeld. En daarin geworteld de inhoud van het geloof. Het geheim, jonge vrienden, van de volharding van de aartsvaders, dat was niet hun geloven, maar het geheim van het geloof van de aartsvaders was Gods beloven. De belofte Gods is zo krachtig dat je dan ook niets anders kan en ook niet anders wil dan je aan deze belofte overgeven. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. De belofte Gods is een blijde waarheid tijdens de levensreis. Deze allen zijn in het geloof gestorven, zegt de apostel. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, in deze brief, in dit hoofdstuk van deze brief, brengt de apostel steeds hetzelfde thema ter sprake. Het gaat om de volharding in het geloof. Tegen al het zichtbare in. En dat geloof, dat is gegrond op de belofte Gods. De aartsvaders, die hebben op deze manier geluisterd naar Gods stem. De verzen 1 tot en met 12 van dit hoofdstuk lezen we ook hoe de aartsvaders dit geloof uitleefden. In het geheel van het hoofdstuk houdt de apostel hierbij de verzen 13 tot en met 16 even pas op de plaats. De schrijver die gaat hier verder hoe de aartsvaders in ditzelfde geloof stierven. En dat is dan een hele aanvechting. Want jonge vrienden, tijdens hun leven verkregen de aartsvaders, die belofte niet. En precies op dit punt voltrekt zich het diepste aanvechting van de lezers van de Hebreeënbrief. Zij zijn tot geloof gekomen. En ze zien dat hun dierbaren sterven. En ze zien dat er niets aan de situatie in de gemeente is veranderd. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Er is geen enkel teken zichtbaar van dat beloofde koninkrijk. Of het überhaupt wel werkelijkheid zal worden. Is het geloof in deze God van hemel en van aarde, de schepper aller dingen, is het geloof dan tevergeefs geweest? Hebben zij tevergeefs hun goederen, hun huizen verlaten, prijsgegeven? Is het dan voor niets dat er mensen sterven ter wille van de naam van Christus? En in dit intermezzo vat de apostel het samen dat zij allen in geloof zijn gestorven. En gemeente, deze allen, zegt de apostel, wie zijn dat? De apostel die houdt de oud-testamentische vaders, de lezers voor de ogen. Het voorbeeld om vol te houden in de strijd van dit leven, in de strijd van het geloof. Want die aartsvaders, die zagen het ook niet altijd, jonge vrienden. En die aartsvaders, die wisten het ook niet altijd. Maar ze hebben vastgehouden. Ze hebben vastgehouden. Tegen beter weten in. En ze hebben vastgehouden aan God die het beloofd had. En daarmee zijn ze de zogenaamde geloofshelden geworden. Een apostel, en de apostel die neemt nu een enkele voor het voetlicht. Abel, die in meerdere offeranden aan God geofferd heeft dan Kaïn. En dan Henoch, die door het geloof is weggenomen. En Noach, die door het geloof de ark heeft gebouwd, terwijl er nog geen water in de omgeving van Noach was. Was hij bezig met een boot aan het bouwen. Noach, waar ben je mee bezig? Ja, ik bouw een ark. Waarom? De Heere heeft het gezegd. Amen. Een ark op het droge. Ben je wel goed wijs. Maar jonge vrienden, iedere hamerslag van Noach, dat was een roepstem van de Heere. Bekeert u en kom tot mij en wordt behouden. En Abraham, die geroepen is door God uit het verre Ur der Chaldeeën, en op die stem van God is gegaan. Sara, de vrouw van Abraham, die de belofte kreeg dat ze op hoge leeftijd nog een zoon zou baren. En wat was er dan met al deze mensen? Ze zijn toch overleden? Jazeker. Ze hebben de gang van alle vlees gemaakt. Maar ze zijn in het geloof gestorven. Alle zijn zij gestorven. En gemeente jonge vrienden, nu is het moeilijke feit niet dat ze zijn gestorven. Maar dat ze gestorven zijn zonder belofte, zegt de apostel. Ze zijn gestorven zonder de belofte Gods verkregen te hebben. En met de belofte bedoelt de apostel het beloofde. Dus dat ziet op de inhoud van de belofte. Het sterven van de aartsvaders, dat heeft in het teken van het geloof van de belofte gestaan. Geloof. En niet in een zinneloosheid of een teleurstelling kenmerkte hun levenseinde. Want het Griekse woord voor belofte, epagelia, is nauw verwant aan het Griekse woord voor evangelie, euangelion. En je hoort daar wel een overeenkomst in. Belofte en blijde boodschap. En daarom kunnen we ook stellen dat door het geloof de belofte Gods van het evangelie in het evangelie verandert. Immers, het geloof is wat de apostel in het eerste vers van dit hoofdstuk zegt. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En jonge vrienden, het geloof van de aartsvaders, dat stond of viel niet met het verkrijgen van die belofte. Maar met de belofte zelf. En het stond of viel uiteindelijk met degene die het belooft. Met de belover. Met God. En hun geloof in die belofte, dat bleef dan ook bij hun sterven. Onomgebroken. En het heeft hun gedragen door de dood heen. Het geloof omvatte hun leven en hun sterven. De belofte, het evangelie, om in leven en sterven niet het eigendom van jezelf te zijn, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker die met zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft. Dat geloof, gemeente, jonge vrienden. Dat hebben die aartsvaders vastgehouden. En zo zijn ze door het leven gegaan. En zo zijn ze door de dood gegaan. Zijn ze ingegaan in de hemelse gewesten. De belofte niet verkregen hebbende. En dat is nu leven. Door het geloof op de belofte. En gemeente, jonge vrienden, van de kant van de Heere lag het vast. Gods woorden staan op recht en waarheid paal. Maar het moest voor die mensen, het moest voor die aartsvaders nog werkelijkheid worden, nog realiteit worden. Want de apostel die zegt, ze hebben die belofte van verre gezien en geloofd en omhelst. Abraham die wist dat uit zijn lendenen de Messias geboren zou worden. En jonge vrienden, Abraham heeft de Messias niet gezien. En toch heeft hij hem gezien. Want de Heer Jezus die zegt, Abraham uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Want jonge vrienden, als Abraham en Sara hun zoon Isaac zagen, nog maar een kind, dan zagen zij door het geloof de Messias, de dag van Christus. En daar ligt de kleinzoon van Abraham, Jacob, op zijn sterfbed. En al zijn zonen die staan om hem heen. En wat zegt Jacob dan? Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat is het. Abraham en Jacob, ze hebben de belofte van verre gezien. Ze hebben de belofte van verre gezien en geloofd. Jongens en meisjes, het geloof, dat kan je vergelijken met een verrekijker. Als je een verrekijker voor je ogen hebt, dan zie je dingen dichtbij komen die veraf zijn. Dingen die we met het blote oog niet kunnen zien of kunnen onderscheiden. Die worden dan zichtbaar door die verrekijker. Door het geloof. En zo hebben de aartsvaders door de eeuwen heen gezien. En ze hebben die belofte niet alleen gezien, maar ook geloofd. Ze hebben geloofd dat God doen zou wat hij gesproken had. En daarom hebben ze in de vervulling daarvan gehoopt. Want de hoop is de dochter van het geloof. De apostel die zegt het, de hoop die gezien wordt is geen hoop. Want wat als iemand ziet, waarom zal die dan nog geloven? En waarom zal die dan nog hopen? Geloof is hopen op iets wat we niet zien. En het geloof, dat is de vaste grond op de dingen die men hoopt. God is getrouw. Hij houdt zijn woord. En daar klemt het geloof zich aan vast. De apostel die zegt het, ze hebben de belofte omhelst in het geloof. Ze hebben de belofte niet alleen van verre gezien, ze hebben de belofte niet geloofd, niet alleen geloofd, maar ze hebben hem ook omhelst. Vanuit de grondtaal kun je zeggen, ze hebben de belofte begroet. En jonge vrienden, dat is zoals je verlangt naar iemand van wie je veel houdt. Als je verkering hebt en je bent een lange tijd weg geweest en je komt na een aantal dagen weer thuis, dan verlang je ernaar om je vriend of je vriendin, je verkering, weer in de armen te nemen. Zo hebben de vaders in het Oude Testament de belofte van Christus gezien. En die belofte, dat was eigenlijk een groet van God uit de hemelse gewesten. En zijn kerk op aarde, zijn gemeente op aarde, die heeft hem daarin teruggegroet. Want ze wist dat hij komen zou. En ze hebben zich uitgestrekt naar zijn komst. Ze hebben hem als het ware in hun armen willen grijpen. Ze hebben die belofte van verre gezien en geloofd en omhelst. En zo zijn de vaders uit het Oude Testament gestorven. Terwijl alles hen ontviel. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Terwijl alles hen ontviel, hadden zij genoeg aan de belofte Gods. Hadden zij genoeg aan de belovende God. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. We hebben gebeden voor gemeenteleden die het moeilijk hebben, die in ziekenhuizen verkeren, operaties moeten ondergaan. Voor mevrouw Van Vliet, die in het einde van haar leven is. Dat in het geloof omhelst mag worden, de belofte Gods. En dat het voor rijke vertroosting mag zijn voor alle die rondom hen staan. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En dat van verre zien en dat in het geloof omhelzen, dat wekt dan ook een verlangen op naar het hemels Jeruzalem, jonge vrienden. En dat doet je belijden dat je gast en een vreemdeling bent hier op aarde. De vader Abraham, die zag Christus van verre. De aartsvaders, die geloofden en omhelsten de belofte. En dat maakt begeerig naar het hemelse, naar de hemelse gewesten. Wanneer zal ik ingaan in uw heerlijkheid, in uw heiligdom, om daar met mond en hart uw naam groot te maken? En daarmee gaan we naar onze tweede gedachte. De belofte Gods, dat is een blijde waarheid en verlangt naar het hemels Jeruzalem. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Abraham, die zag Christus van verre. De aartsvaders, die geloofden en omhelsden de belofte. En dat zij de belofte omhelzen, dat geeft aan dat zij dan ook grote waarde aan die belofte hechten. Ze omhelsden de belofte als een lang verwachte vriend. Dat zien, dat geloven, dat omhelzen. En daarmee belijden ze, gemeente, jonge vrienden, dat ze gasten en vreemdelingen zijn hier op aarde. Gasten. Vanuit de grondtaal kun je ook zeggen logiers. En dat zijn mensen die ergens anders tijdelijk verblijven. En als je op vakantie bent en gaat, dan kun je dat wel begrijpen, jonge vrienden. Tijdens vakantie heb je ergens onderdak in een hotel, of een vakantiebungalow, of een tent. En je hebt het daar goed. Of je hebt het daar minder goed. Maar op een gegeven moment is het tijd om de koffers te pakken en ga je weer naar huis. En uiteindelijk vind je dat ook wel prettig. Want hoe het goed het ook was, je kunt op dat vakantieadres, op dat tijdelijke adres niet blijven. En jongens en meisjes, als je bij opa of oma logeert, of bij een oom en een tante, dan vind je het ook wel weer fijn dat papa en mama je komen ophalen, toch? Want het is nergens zo beter als thuis. Een logier, gast, dat ben je uiteindelijk maar voor even. Maar de apostel die zegt niet alleen gasten, maar ook vreemdeling. En vreemdeling, dat weten we allemaal uit onze maatschappij, waar veel om te doen is, waar een kabinet om is gevallen, waar er verkiezingen zijn geweest. Maar vreemdeling, dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld om hun werk in een ander land verkeren. Of uit hun vaderland zijn gevlucht. Maar uiteindelijk zijn ze in dat vreemde land niet thuis. Want de zeden en de gewoonten, die zijn veel anders dan in hun eigen land. En dat vaderland, dat blijft toch trekken. En dat maakt je tot een pelgrim. En die zijn gasten en vreemdelingen. Ze zijn hier niet thuis. Want ze zijn niet in hun vaderland. En dat is in het geloof ook zo. Gods kinderen, die voelen zich niet thuis in deze wereld. Ik hoop dat u het de afgelopen dagen tijdens de verkiezingen ook hebt mogen ervaren. Dat je uiteindelijk je in deze wereld niet thuis voelt, in deze maatschappij. En dat er verlangen in het hart kwam om op te mogen gaan naar Gods huis. Om de rust van God en van zijn woord hier te mogen ervaren. In een onrustige maatschappij. In een onrustige wereld. Hier wordt de rust geschonken. En hier krijg je teerkost op de levensweg. Hier geeft de Heere en schenkt de Heere kracht om voor te gaan. Om voor te gaan van kracht tot kracht. Om zo je taak in deze maatschappij te vervullen. Wetend dat je geen blijvende plek hebt. En dat wisten die vreemdelingen ook. Het aardse leven, dat moet ook niet veronachtzaam worden, gemeente. Begrijp me goed. En we hoeven ook geen wereldmijding te praktiseren. Met een hutje op de hei, in een hutje op de hei. Of met z'n allen op een onbewoond eiland gaan zitten. Absoluut niet. De Heere heeft ons ook geroepen tot een taak, tot het werk. Met de komst van de Heere Jezus is het werkverbond niet opgeheven. En met zijn hemelvaart naar de hemelse gewesten is het werkverbond ook nog niet opgeheven. Maar het is veel meer dat we hier ons werk verrichten. In afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan de Heere, die zegt, gij zult mijn getuige zijn. Getuige te zijn om gast en vreemdeling op aarde te zijn. Want de aartsvaders die tonen daarmee door zo te spreken, openlijk dat ze een beter land voor ogen hadden. Want als ze hier pelgrims waren, dan hadden ze een land en een blijvende woning elders. Bij hen is met het oog op de aardse werkelijkheid een levenshouding die doortrokken is van de hemelse werkelijkheid. En we hebben een taak hier op aarde. Nogmaals, dat mogen we niet verwaarlozen, gemeente. Maar tegelijkertijd denk ik aan datgene wat ik bij Calvijn in zijn institutie las. Calvijn die tekent aan van het leven van de toekomst. Dat de mens een beestachtige liefde tot de wereld heeft. En voor de mens, jonge vrienden, is het van nature helemaal niet nodig om aangespoord te worden om deze aarde trouw te zijn en de wereld lief te hebben. Want dat doet hij van nature toch wel. We staan graag in de bruisende stroom van het leven, toch? Maar het risico is wel dat je door de tijdstroom wordt meegesleurd. En dan word je zo aardsgezind, zo wereldsgezind, dat je alleen maar horizontalistisch gaat denken voor het hier en voor het nu. En dat je het verticale zielenleven, het hart dat in gebed opklimt tot de troon van Gods genade, dat dat vergeten wordt. Ja, en we zeggen dat we wel in de wereld zijn en daarom niet van de wereld. Maar is dat ook uw beleving? Hoe vaak gaan we niet op in ons gezin, in ons werk, in onze hobby? Gemeente, jonge vrienden, zijn we werkelijk gasten en vreemdelingen op aarde? Hebben we dat andere, dat betere vaderland in het vizier, voor onze ogen. Kijken we, jongens en meisjes, door de verrekijker van het geloof omhoog en bidden we tot de Heere dat Hij mag komen, de goede herder, om de schapen bijeen te vergaderen. Want als dat is, dan ben je een vreemdeling hier beneden. Zoals de aartsvaders die beleden dat ze gasten en vreemdelingen op aarde waren. Gast en een vreemdeling te zijn in een land dat je vaderland niet is, dat plaatst je in een moeilijke situatie. Want je kunt nergens staat op maken. Je hebt ook geen paspoort, omdat je geen ingezetene van dat land bent. En de aartsvaders, die beleden in het land waar ze waren, dat hun vaderland in de toekomst ligt. En in de tijd waarin ze leefden, jonge vrienden, hebben de aartsvaders ruim gelegenheid en tijd gehad om terug te keren naar hun vaderland waar ze vandaan kwamen. Van naar de wereld waarvan zij afkomstig waren. Dat werd door hen niet meer gezien als hun vaderland. Want er was een verlangen geboren naar het beter vaderland. Naar het hemelse, zegt de apostel. En ze belijden dat het hart trekt naar het hemelse. Omdat ze van boven afgeboren zijn. Jongens en meisjes, de aartsvaders hebben een nieuw hartje gekregen. En als je een nieuw hartje hebt, dan wil je altijd bij de Heere in de hemel zijn. En dat beleed Abraham. Dat beleed Isaac. Dat beleed Jacob. Abraham die zegt tegen de zonen van Het: ik ben een vreemdeling en een bijwoner. Denk het je eens in. Abraham die bezat het beloofde land. En toch voelde hij zich daar als een vreemdeling. Abraham was een vreemdeling in zijn eigen land. En zijn kleinzoon Jacob, die staat op zijn oude dag voor Farao van Egypte. En die stelt aan Jacob de vraag: hoe oud bent u eigenlijk? En zegt Jacob dan: ik ben 130 jaar oud. Nee, we lezen. Jacob die zegt: de dagen mijner jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. De jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Hoor je het? De jaren van mijn vreemdelingschappen. Zegt u, zeg jij dat Jacob in het geloof na? Daarmee geef je aan dat je hier maar eventjes bent. Je blijft maar een poosje. Het is maar tijdelijk. Maar er komt een eind aan die vreemdelingschap. Want dan zijn al Gods kinderen thuis. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. De apostel die kan dit wel zeggen, gasten en vreemdelingen op aarde verwachten de belofte. Maar spreker, ik merk er nou bepaald nog niet zoveel van. Het gevaar is dan, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars, dat je de God van de belofte vergeet. Abraham die bleef voorttrekkend in het land Kanaan als een vreemdeling. Ja, en hij wordt ook nog eens een keer beproefd. Want straks is er honger in het land en dan raakt hij zelfs buiten de grenzen van Kanaan. En daarmee zegt Abraham als het ware, wat blijft er waar, Heere, van datgene wat u nou beloofd hebt? Ik ga hier in dit beloofde land verloren van de honger. En we weten ook niet of het in Gods gunst is geweest. In ieder geval is het wel een donkere tijd in het leven van Abraham geweest. En hij dacht zijn leven, hij dacht zijn hachje te redden door te zeggen dat hij de broer van zijn vrouw Sara was. Ten overstaan van de maatschappij, jonge vrienden. Ten overstaan van zijn medelandgenoten die daar waren. Kwam Abraham als een leugenaar openbaar. En daarin heeft hij de naam van de Heere niet verheerlijkt. En hij wordt het land uitgezet als een ongewenst vreemdeling. En zo hebben Abraham en later Isaac en Jacob als een vreemdeling gewoond in het land Kanaan. Ze hebben alle in tenten gewoond. Maar ieder had hun eigen weg. Hetzelfde vreemdelingschap. Maar ze hebben Gods wegen ieder persoonlijk en anders ervaren. Van Isaac lezen we niet dat hij een bijzonder zwaar kruis had te dragen. Wel van zijn verlangen. Dat zijn eerstgeboren zoon Esau dat eerst geboorterecht zou krijgen en dat is niet vervuld. Hij heeft in het begin geworsteld in het gebed om de kinderzegen. De wegen van de aartsvaders waren dus onderscheiden gemeenten. Maar het gemeenschappelijke daarin was dat ze vreemdeling waren op aarde. En dat betekent dat de wereld voor Gods kind dan geen aantrekkingskracht meer heeft. En als je dat beleidt, dan komt de reactie van de wereld, van de maatschappij, steeds duidelijker openbaar. Want die moet eigenlijk niets van zulke vreemdelingen hebben. Ze worden bespot. En soms wordt er ook openlijk tot hen gesproken, ja, jullie horen hier niet. En daar hebben ze gelijk in. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als je van de wereld was, zou de wereld je lief hebben. Gemeente, jonge vrienden, beleef je die vreemdelingschap ook waar de apostel van spreekt? Beleid je het tegen de mensen om u heen? Dat je zegt, ja, ik voel me hier eigenlijk toch niet thuis. Het is maar tijdelijk. Want ik ben onderweg naar een ander. Naar een beter vaderland. De apostel die zegt het, ik ben voor de wereld gekruisigd. En de wereld is voor mij gekruisigd. En daarmee bedoelt hij te zeggen, we zijn voor elkaar dood. De wereld die heeft geen aantrekkingskracht meer op mij. En ik ben geen aantrekkingskracht meer voor de wereld. Daarom spreekt de apostel van, heb de wereld niet lief. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Jonge vrienden. Olie en water kan je niet vermengen. Heb de wereld niet lief. En als je dat toch doet, dan is de liefde Gods niet in je. Als je de wereld lief hebt, is er geen ruimte voor Christus. En we moeten het eerlijk tot elkaar zeggen. Als je op de wereld je nog aardig thuis voelt, dan heb je uiteindelijk geen toekomst. Ja, je hebt wel een toekomst. Maar niet de toekomst waar de apostel van spreekt. Je toekomst is dan in de eeuwige rampzaligheid. Want straks vergaat de wereld. En kom je met die wereld om. Maar als je nu door genade je voegt bij die pelgrims, bij die medereizigers, onderweg naar een ander, naar een beter vaderland, dan is dat poosje, dan is dat tijdje wat je op de wereld bent, het ook nog wel uit te houden. En uiteindelijk wordt het dan zo in je hart gewerkt, dat je gaat getuigen. Kom, ga met ons en doe als wij. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De belofte Gods in een blijde waarheid ontvangt de beloning in het hemels Jeruzalem. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, Gods kind, die wordt meer en meer gewaar dat dit leven een pelgrimage is naar het vaderland. Naar het hemelse vaderhuis met de vele woningen. Daar in de hemelse gewesten is hun thuis. En daarom moeten steeds op aarde de harten opwaarts omhoog geheven worden. En niet naar beneden te zien, naar deze wereld. Gods kind is gestorven aan de wereld. En dat is wat in het hart wordt ervaren. Gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gods kinderen die leven op deze wereld, getuigend van de genade in Christus. Getuigend van de vrede die van die vredevorst komt. Een vrede voor tijd en voor eeuwigheid. Verkondigend het evangelie. Zijn naam ter eer. En steeds leven ze met hun hart opwaarts naar de hemel gericht. Als gast en vreemdeling op deze wereld. In het verlangen naar dat betere vaderland. En de belofte Gods die zij beleden, die zij gezien en in het geloof omhelst hebben, wordt door het geloof evangelie. Een blijde boodschap. En die belofte God zullen zij verkrijgen. En dat doet ook volharden in het geloof. Jonge vrienden, het mag een tijd duren. Het mag een strijd kosten. En het mag moeite kosten. Maar op de leerschool van Gods genade is het uit te houden. Is het door genade te volharden. En zeker, dat is de zegen van het Nieuwe Testament. Dat uitstijgt boven het Oude Testament. Wat de aartsvaders niet gekregen hebben. Dat kunnen nu Gods kinderen krijgen. De hemel is niet alleen geopend om Christus binnen te laten. En ons hart en onze hoop daarheen te trekken. Maar ook is de hemel geopend om de geest uit te doen gaan. En in ons hart dat hemelse leven te onderhouden. En als degene het hart en de hoop, de schat en de wandel, de Here en hun leven in de hemel is, dan hebben zij als het ware, mag ik het zo zeggen, gemeente, jonge vrienden, ik hoop dat u daar geen vreemde aan bent, maar dan hebben zij de hemel op aarde. Wat we gezongen hebben, de lieflijk heen van dat zalige hemelleven, wordt hier op aarde, in het strijdperk van dit leven, in een maatschappij die kolkt en bruist en die woedt en die tiert, wordt ervaren, wordt beleefd. Maar dan zal God dat eeuwig geluk schenken. Nou, dan kan er ook volharding zijn. Daarom schaamt God zich hunner niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. En dat geeft aanvechting, het geloof. En dat is niet nieuw en het is ook niet vreemd. De apostel die schrijft dat de aartsvaders deze strijd ook kennen. En teleurstelling van het uitblijven van het koninkrijk Gods. Dan komt het erop aan om te volharden. Om te blijven geloven tegen de stroom in. Tegen de overleggingen, tegen de gevoelens, tegen de emoties van je eigen hart in. God schaamt zich voor zijn volk niet. Zij gaan door lijden naar heerlijkheid. En ze dragen de schande en het kruis. En misschien schamen zij zich nog wel voor God. Maar het omgekeerde zal zeker niet waar zijn. God schaamt zich voor zijn volk niet. Hij schaamt zich er niet voor om zijn naam in één adem met de hunnen te laten uitroepen. En daarvoor heeft hij ook de stad bereid. Want hij had hun een stad bereid. Die aartsvaders, die woonden in tenten. Die hadden ook geen vaste woon- of verblijfplaats. De Heere, die geeft hier de belofte dat hij voor hen een stad bereid had. En daarin kunnen ze altijd blijven in dat vaderhuis met de vele woningen. En dienen ze nooit meer hun tenten op te slaan. En wat breekt de Heere, wat biedt de Heere hier dan? Een heerlijke toekomst, een heerlijk perspectief, gemeente. Het vaderland dat wacht. Gods stad die komt. En het verlangen naar die stad, naar het beter en hemels vaderland, dat heeft consequenties voor het leven van hier en nu. Dat is niet dat wij onze taak en roeping verwaarlozen. Maar de keerzijde daarvan is dat als er alles op het hier en het u, op het hier en het nu wordt gesteld, dat God vergeten wordt. Dat het perspectief van dat betere wat nog komen moet, verloren raakt. En dat perspectief geeft hoop in het leven van het hier en het nu. En dat perspectief, dat doet leven uit het einde en schept ook een nieuw begin. Gemeente, jonge vrienden, we hebben hier geen blijvende stad. Maar hoe weet ik dan dat ik die stad God zal ingaan? We zouden het allemaal graag willen. En ik zou het u allemaal graag willen geven. Om eenmaal binnen te gaan in die zalige hemelse gewesten. Maar om die stad binnen te kunnen gaan, moet je onderdaan zijn van de koning van die stad. Moet je ook door de koning van die stad gekend worden. Dan word je een toekomstige onderdaan en een toekomstige inwoner. Als je onderdaan van hem bent, van koning Jezus, die de koning van deze stad is. En Abraham die wist zich een onderdaan van die koning. En daarmee is hij verzekerd geworden van de toekomst die de Heere hem bereid had. En dat verschafte hem vastigheid in dit leven. En jonge vrienden, daar zoeken we allemaal naar, toch? In je jonge leven, in je oude leven. Naar vastigheid. In de tijd waarin alles wankelt en kantelt. Maar die vastigheid die de Heere schenkt en waar de apostel van spreekt, die houdt nou eeuwig stand. Abraham liet zijn afgoden achter in Ur en Haran. Hij moest naar een onbekend land. En zo zijn er vandaag mensen die alles om Christus wil opgeven om hem te volgen. Het woord was hen te sterk geworden. Voor u staat er een die roeping heeft gehoord. Gehoorzaam en alles heeft verlaten. Een pelgrim op weg naar Gods toekomst. In Kanaan als gast en vreemdeling te verkeren, is Abraham onderweg naar het hemelse Kanaan. En ook na ontvangen genade wordt er snel ontdekt, kom je erachter. Hoe snel je vergeet waar nu je toekomst ligt. Dat je opgaat in de waan van de dag. En dat je onderweg bent naar de buitenste duisternis. Maar gemeente, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Wat een wonder dat dan de apostel hier spreekt. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden. Dat werkt in het hart verlangen. Een heimwee naar de stad Gods. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom Heere Jezus. Ja, kom Heere Jezus. Opdat wij met u in die stad van u zullen ingaan. Zij die heimwee hebben, die komen thuis, jonge vrienden. Dat zeggen we tot elkaar. Heb je ook heimwee? Nou niet dat je de uwe zat bent. Nee, maar dat je nou de zonde zat bent. Dat je de zonde zat zal zijn. Dan krijg je ook automatisch heimwee naar deze stad. En dan gaat het niet om in de hemel te zijn. Want wat zou de hemel zijn zonder Christus? Maar het gaat erom dat het hart uitgaat naar de koning van deze stad. Bij wie en aan wie alles gans begeerlijk is. Om straks eeuwig bij hem te mogen zijn. Want deze allen die zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op aarde waren. In Christus zijn al Gods beloften ja en amen. En dat maakt begeerig naar het eeuwige leven voor alle die de verscheiding van Christus hebben liefgekregen. De prijs is op Golgotha's kruis betaald. Hij staat garant. Deelt u, deel jij daar ook in. De Heilige Geest die maakt Christus heerlijk in uw en jouw hart. En die vervult het verlangen en het hart met zijn genade. Door te getuigen met uw en met jouw geest dat je gast en vreemdeling hier op aarde bent. Want zoveel als er door deze geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt uit Psalm 130, vers 3.